Nogmaals, goedemorgen allemaal. Degenen die mij niet kennen, ik ben John de Leeuw en ik behoor tot de gemeente, baptistengemeente in Veenendaal. En ben in de tijd ook betrokken geweest bij de oprichting van deze gemeente. En het is me een voorrecht en genoegen om hier vanmorgen weer in uw midden te zijn. En met name een moment met u na te denken over bolwerken en over de vraag, hoe kom je daar zomaar aan in je leven? Maar misschien nog veel belangrijker, hoe kom je er vanaf? En ik wil graag, om te beginnen daartoe, een gedeelte lezen waar Paulus het over bolwerken heeft. En dat is zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe, 10e hoofdstuk, en daarvan de eerste 11 versen. En als u geen Bijbel bij u hebt, dan kunt u je meelezen vanaf het scherm, en ik lees u dan vanuit de NBG-vertaling. 2 Korintiërs 10. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Ik, die in persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u, ik zou u echter willen vragen dat ik bij mijn komst geen groot woord zal moeten hebben in dat zelfvertrouwen dat ik mij meen te kunnen veroorloven tegenover sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees leven. Dat is naar de oude mens. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die geworpen wordt tegen de kennis van God slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overweeg hij toch bij zichzelf dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid die de Heer gegeven heeft om op te bouwen en niet om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen. Anders kon het de schijn hebben dat ik u met mijn brieven vrees wilde aanjagen. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak. En zij spreken betekent niets. Laat wie zoiets zegt bedenken dat wij van dichtbij, als het op daden aankomt, zo zijn als wij uit de verte door onze brieven spreken. Lieve mensen, door de eeuwen heen hebben volken en hun machthebbers zich enorm ingespannen om zichzelf, hun belangen, hun grondgebied te beschermen tegen vreemde mogendheden. Kosten nog moeite werden gespaard om op strategische plaatsen vestingwerken te bouwen tegen indringers van buiten. Volgende sheet graag. Over de hele wereld zien we dan ook talloze, imposante voorbeelden hiervan. Sheet nummer 2 graag. Zoals bijvoorbeeld de 117 kilometer lange muur van de Romeinse keizer Hadrianus, waarvan u straks een plaatje te zien krijgt, met maar liefst 94 forten om het noordelijk deel van dat Romeinse Rijk te beschermen tegen de Picten, de Schotten. En daar heeft u een stukje van die Romeinse muur, zoals u die nog steeds, als u naar Engeland zou gaan op vakantie, kunt bewonderen. En daarin een klein plaatje met een overzicht van waar dat ongeveer gelokaliseerd is en hoe dan ook die Romeinen geprobeerd hebben die Picten van het lijf te houden. een indrukwekkende verdedigingslinie. Maar, laten we eerlijk zijn, hij valt in het niet bij, volgende plaatje, de Chinese muur. Een verdedigingswerk van meer dan 6000 kilometer, die later in een periode van enkele eeuwen werd opgetrokken als verdedigingslinie tegen vijandige nomadische ruitervolken. Volgende sheet. Van recenter datum is de Atlantiekwal. Een verdedigingslinie van maar liefst 2685 kilometer, die Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, en de ouderen onder ons die zullen zich dat misschien nog wel herinneren, aanlegde in bezette gebieden om te voorkomen dat de geallieerden hun Duitse Rijk zouden innemen. Volgende sheet. En misschien bent u op vakantie geweest, misschien bent u nu op vakantie, of misschien gaat u nog op vakantie, maar waar je ook naartoe gaat, overal kom je de meer lokale verdedigingswerken tegen, zoals bolwerken, vestingen, burchten en kastelen. In het door ons gelezen Bijbelgedeelte spreekt Paulus ook over bolwerken. Maar dan in de betekenis van geestelijke vestingwerken. Die mensen met name in hun denken en in hun doen kunnen oorwerpen om God geheel of gedeeltelijk buiten hun leven te houden. De directe aanleiding om hierover te schrijven was dat verschillende leden uit de gemeente van Korinthe zich nogal kritisch hadden uitgelaten over het optreden van Paulus. Ze betichten de apostel namelijk van dat hij gedreven werd door puur menselijke motieven. En eigenlijk vonden ze hem maar een watje. Met nietszeggende toespraken die vanaf een afstand in zijn brieven het hoogste woord voerden. En dan is het in het door ons gelezen Bijbelgedeelte dat Paulus op een hele rustige en een liefdevolle manier antwoordt op de aantijgingen van zijn medebroeders en zusters. En hij hen hetzelfde duidelijk maakt als dat wat hij hen al eerder had geschreven in zijn eerste brief, dat toen hij tot hen kwam, hij het getuigenis van God niet met schittering van woorden of met wijsheid had gebracht, want hij had niet besloten te weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom was hij ook niet gekomen met mooie, prachtige, meeslepende woorden, maar in zwakheid, met vrezen en beven. En zijn prediking was niet gekomen met hele meeslepende woorden, maar met betoon van geest en van kracht, opdat hun geloof niet zou berusten op de wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. U kunt dat lezen in 1 Korintiërs 2, de eerste 5 versen, waar Paulus dat uiteenzet. En de kracht van God, waaraan hij hen herinnert in het door ons gelezen gedeelte in 2 Korintiërs 10, was manifest geworden in de manier waarop Paulus en zijn medewerkers allerlei bolwerken in hun levens hadden geslecht. En dan volgt er, en dit is sheet 6 geloof ik, hè? Nou, dan is dit de goeie. En dan volgt er een stuk onderwijs over bolwerken, wat ik heb uitgesneden nog eventjes in dit beeld, zodat u kunt zien waar het heel in het bijzonder vanmorgen in onze overdenking over gaat. Immers, de manier waarop veel mensen in onze tijd leven is eigenlijk niet veel anders dan de manier waarop de Korintiërs toen, ten tijde van Paulus, in het leven stonden. En Paulus reikt ons in dit Bijbelgedeelte handvatten aan hoe wij hiermee kunnen omgaan, wanneer hij schrijft, want al leven wij in het vlees, in onze oude, natuurlijke, zondige, sterfelijke mens. We trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Zodat we de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Paulus vergelijkt hier in deze tekst zijn bediening, en ik denk dat we met grote vrijmoedigheid kunnen zeggen, eigenlijk zijn hele leven met een veldtocht. Met een geestelijke strijd tegen het rijk van de duisternis. Volgende sheet graag. De bekende Belgische dichter Guido Gezelle herkende dit en schreef aan het eind van zijn leven dat overbekende gedicht: het leven was eigenlijk een krijgsbanier. Door goede en door kwade dagen tot in Gods handen draag. Ook in andere brieven gebruikt Paulus het beeld van een veldtocht. Het beeld van een geestelijke strijd. Zoals bijvoorbeeld in Efeziërs 6 vers 12, waar hij schrijft met de woorden van de NBV-vertaling: onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. Tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen kwade geesten in de hemelsferen. Paulus is zich als geen ander ervan bewust dat achter het vaak verknipte denken en doen, het verknipte laten van gelovige zowel als ongelovige mensen, zelfs al heeft dat de schijn van intellectualisme, humaniteit en religiositeit, dat daarachter duistere machten werkzaam kunnen zijn. En ook zijn leven was eens, ondanks dat hij een orthodox theoloog was, in de greep van duistere machten, die hem ertoe aanzetten om in blinde woede iedereen te vervolgen die zich christen noemde. Totdat de opgestane Heer zelf hem verscheen op de weg naar Damascus, in een licht zoals hij dat zelf beschrijft, schitterender dan de glans van de zon, en hem, uitgerekend hem, aanwees om onder de heidenen, de volkeren, het evangelie van Jezus kruis en opstanding te verkondigen. En vanaf dat heilig moment stond zijn leven in het teken van die opdracht die de Heer hem toen zelf gaf, met de woorden die we lezen in Handelingen 26 vers 18. Ik zend u om hun de ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God. Opdat zij, al die mensen die door die prediking in het geloof zouden komen, tot geloof zouden komen in de gekruis en opgestane Heer, niet alleen vergeving van zonden en eeuwig leven zouden ontvangen, maar ook een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in hem. En dan is het in het door ons gelezen Bijbelgedeelte dat Paulus ons duidelijk maakt dat de duisternis en de macht van Satan zich in Korinthe met name manifesteerde in het Griekse denken, waarin allerlei redeneringen en bedenksels werden opgeworpen als schansen en als bolwerken tegen de kennis van God. In het Grieks staat tegen de gnoseos tou theou. Dat betekent tegen het kennen of erkennen van God. En lieve mensen, dat is dodelijk. Omdat de Heer Jezus zelf in zijn hoge priesterlijk gebed, u kunt het lezen in Johannes 17 vers 3, ons duidelijk maakt dat alleen het kennen van God en het kennen van hem en het erkennen van hem vader en zoon als gevolg heeft dat je deel hebt aan het eeuwige leven. Volgende sheet graag. Maar wat bedoelt Paulus nou precies? Wat zijn bolwerken? En hoe ontstaan ze? En nog veel belangrijker, hoe haal je ze neer? Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor bolwerk is oguro. Dat ook vertaald kan worden met vesting, burcht of gevangenis. Er zit ook het Griekse woord oguros in, dat sterk of krachtig betekent. Een bolwerk is dus een sterkte of een versterking die je aan de ene kant kan beschermen, maar waarin je tegelijkertijd ook gevangen kunt zitten. In het Nederlands is een bolwerk een middeleeuws woord dat synoniem is aan bastion. Een bolwerk of een bastion is evenals een bastij en een rondeel, een verdedigingswerk in een verdedigingslinie, zoals u weergegeven ziet op deze sheet. De verschillende vormen van, zeg maar, verdedigingswerken binnen zo'n verdedigingslinie. Een niet onbelangrijk detail is dat de meeste vestingen vaak in het centrum een heiligdom hadden. Een tempel of in later tijden een kerk. Een heiligdom is een plaats met een altaar waarop offers worden gebracht aan de hogere macht die daar wordt vereerd en aanbeden. Duidelijk is dat Paulus spreekt over geestelijke bolwerken, waarvan er in essentie maar twee soorten zijn. God toegewijde bolwerken, heilige bolwerken, maar ook goddeloze bolwerken, onheilige bolwerken. Een bolwerk is dus een verblijfplaats van God of een verblijfplaats van demonische machten in welke gedaante dan ook. Volgende sheet. In Bijbelse tijden was Jeruzalem het toonbeeld van een bolwerk waar God door het volk Israël werd geëerd en aanbeden. En vanuit de verte kon je de tempel al zien op de berg Sion die ver boven alles uitstak. De zwaar ommuurde stad die bekend stond als een onneembare vesting wordt in verschillende psalmen daarvoor ook uitbundig geprezen. En het was tijdens het koningschap van Salomo dat de welvaart en de macht van het koninkrijk Israël een ongekende hoogte had bereikt. Volgende sheet. Maar ook de omringende volken hadden hun versterkte steden en bolwerken. Met in het midden, zoals u hier kunt zien op dat plaatje van het oude Babel, een ziggurat, een tempel waarin hun god werd vereerd, Marduk. Maar ook de Filistijnen, die hadden in die tijd hun bolwerken waar Dagon werd vereerd. En dan is de tragiek van het volk Israël dat Jeruzalem, waar de eeuwige werd vereerd en aanbeden, langzaam maar zeker werd geïnfiltreerd door de afgodendienst en langzaam maar zeker ten gevolge van de verkeerde keuzes van hun geestelijke en politieke leiders veranderde van een bolwerk van God in een bolwerk van de tegenstander. Het was Salomo die eigenlijk als eerste daarvoor de deur al openzette. Van hem lezen we in 1 Koningen 11 dat zijn vele vrouwen zijn hart meevoerde achter hun afgoden en dat hij, toen hij oud was geworden, hij de gruwelen van de omliggende volken ging dienen, zoals Astarte en Milkom en kamels en Moloch en noem maar op. En omdat zijn hart de Heere niet volkomen was toegewijd zoals dat van zijn vader David, werd hem als oordeel de scheuring van zijn rijk na zijn dood aangekondigd. En dan is het onvoorstelbaar om in de annalen van de Bijbelse geschiedenis te lezen hoe in de eeuwen daarna, met name in het noordelijke tienstammenrijk, daar op allerlei hoogten allerlei afgoden werden vereerd en aanbeden. Terwijl in het zuidelijke tweestammenrijk, naast de tempel waarin nog steeds God werd geëerd en aanbidden, er op een gegeven moment ook zelfs afgodsbeelden verrezen en altaren werden gebouwd voor de afgoden. En dan zijn het de profeten van voor en van tijdens de ballingschap die erop wijzen dat het oordeel van de Assyrische ballingschap en het oordeel van de Babylonische ballingschap hiervan het rechtstreeks gevolg was. Zoals Mozes al had voorzegd aan het eind van zijn leven, toen hij de Israëlieten de zegen en de vloek had voorgehouden, trok God zijn handen af van zijn verbondsvolk en werd het aan zijn vijanden overgeleverd en werd het door hen, zoals we kunnen lezen in de profetie in Deuteronomium 28, werd het gedeporteerd, verdrukt en vertrapt toen het andere goden voor Gods aangezicht ging dienen. En lieve mensen, niet alleen het oude Israël van toen, maar ook u en jou en mij vanmorgen nu geldt de waarschuwing uit Deuteronomium 7 vers 26, die nog onverminderd van kracht is tot op de dag van vandaag. En gij zult geen gruwel in de betekenis van afgoden in uw huis brengen, zodat gij uzelf onder de ban, onder de vloek zoudt brengen. Gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want, lezen we in Deuteronomium 7 vers 26, want het ligt onder de ban, het ligt onder de vloek. Volgende sheet graag. En het is tegen de achtergrond van wat ik zo in alle rust met u deelde tot op dit moment, u de vraag zou willen stellen, veronderstel nu eens dat we van ons eigen hart en leven een kaart zouden kunnen maken, een soort plattegrond, waarmee we in beeld zouden kunnen brengen al datgene, dat meest uiteenlopende, waar we zo al druk en bezig mee kunnen zijn. Hoe zou die kaart er dan uitzien? Hoeveel ruimte wordt er in uw leven ingenomen door het bezit? Wat kun je er druk mee zijn? Met alles wat je aan materiële bezittingen hebt. Geloof. Je huwelijk. Je gezin. Je familie. Je vakanties. Je werk. Je vriendschappen. Je denken. Terrein van de seksualiteit, sport, vrijwilligerswerk, ontspanning, noem maar op. Maar nog veel belangrijker, onder welke invloedssfeer staan al deze uiteenlopende dingen? Is het zo dat God werkelijk ook zijn zegen kan geven aan al die dingen waar u in uw leven mee bezig bent? Misschien vindt u het lastig om deze gedachtensprong te maken op dit moment, maar ik zou willen vragen, probeer toch eens eerlijk naar dat plaatje te kijken en voor uzelf een antwoord te geven op deze vraag. En dan zou ik me kunnen indenken dat sommigen van u een antwoord zouden geven zo in de trant van, nou luister John, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen leven, dat weet ik heel goed. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen doen en laten. En natuurlijk probeer ik als christen mij te laten leiden door mijn hemelse Vader. Probeer ik te leven naar zijn woord. naar de spelregels van zijn koninkrijk. En natuurlijk, ik geloof in de Heer Jezus als mijn verlosser en als mijn Heer, als mijn koning. En ik weet dat ik een rentmeester ben van alles wat hij mij toevertrouwt. En ja, dan kun je toch niet meer doen dan je best, of niet soms? Zou dit zo ongeveer misschien het doorsnee antwoord kunnen zijn wat u vanmorgen zou kunnen geven op mijn vraag? Veronderstel nu eens dat dat zo is. En de Heer Jezus is uw koning. Dan zou dat dus betekenen dat u een van zijn stadhouders bent. Of niet? Bent u zich dan ook bewust van uw verantwoordelijkheid als stadhouder? Volgende sheet graag. En dan moet u echt denken aan wat de Heer Jezus hier zelf over zegt in een van die prachtige gelijkenissen in Matteüs 25 vers 14. Waar we lezen, want het koninkrijk der hemelen is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. Hoort u het goed? En hun zijn bezit toevertrouwde. Als u een christen bent, als u weet dat u een kind van God bent, dan moet u zich ook realiseren dat u bij de gratie van God als stadhouder prins of stadhoudster prinses een stuk van Gods koninkrijk werd toevertrouwd. Dan moet u zich realiseren dat de Heilige Geest in u woont en dat u daarom ook een tempel bent en geroepen bent om in zijn kracht een bolwerk te zijn van de eeuwige en een positieve invloed uit te oefenen overal waar God u taken en verantwoordelijkheden heeft gegeven. In je gezin, en in je werk en in de kerk waartoe je behoort en daar waar je woont, waar dan ook. Volgende sheet graag. Heeft u soms ook niet de indruk dat wij als christenen ons in het dagelijks leven nog zo weinig onderscheiden van mensen die zonder God en gebod door het leven gaan? Hoe komt het toch dat wij als christenen in onze samenleving nog zo weinig het verschil maken? En we in ons leven eigenlijk nauwelijks iets laten zien van de vrucht van Gods geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw. Hoe komt het toch dat we nog zo vaak leven als onveranderde mensen en dat er zelfs in onze kerken, evenals in de gemeenten van Galatië in de dagen van Paulus, er dingen gebeuren waarvan je het schaamrood op de kaken krijgt. Paulus schrijft daarover in Galaten 5 vers 24. En hij noemt ze onomwonden bij naam. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap en brasserijen en noem maar op. Als wij belijden bij Jezus te horen, dan hebben wij toch, om het maar eens met Paulus te zeggen in Galaten 5, ons vlees, die oude mens met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd, dan is dat toch verleden tijd? Of niet soms? En we zagen zojuist al hoe Jeruzalem langzaam maar zeker veranderde van een bolwerk van God in een bolwerk van de afgoden, doordat Salomo zich compromitteerde met het dienen van de afgoden naast God. En weet u, zo kan het ook gaan in uw en in jouw en in mijn leven. Wanneer wij niet radicaal en consequent ons denken en doen voortdurend onder de gehoorzaamheid brengen en houden van koning Jezus en ernst maken met een leven overeenkomstig de spelregels van Gods koninkrijk. In Hooglied 2 vers 15, daar lezen we dat het de kleine vossen zijn die de wijngaard bederven. Weet u, die kleine vossen, dat zijn allemaal jongen van die grote sluwe vos, die de Bijbel de tegenstander noemt. De vader van de leugen. Volgende sheet graag. En voor hem waarschuwt Paulus ons. Wanneer hij schrijft, geef de duivel geen voet. In het Grieks staat, geef de duivel geen topos. Wat betekent plaats of gebied. Dus wat Paulus letterlijk zegt, dat is, geef de duivel geen plek in je leven om er te wonen. Geef de duivel geen territorium in je leven om het te beheersen. Want wat kan er allemaal niet gebeuren, lieve mensen? Wanneer op een gegeven moment een stadhouder, bewust of onbewust, de stadpoort heeft open laten staan of open gedaan, terwijl de vijand er voortdurend op bedacht is zijn slag te slaan en zich bedient van allerlei duistere tactieken. Als het hem niet lukt om met bruut geweld onze vesting in te nemen, door ons te intimideren als die brullende leeuw, door op onze stadspoort in te beuken met tegenslagen, met traumatische ervaringen en noem maar op, dan probeert hij het wel met list. Door op een subtiele manier zich voor te doen als een van de onze. Als een engel van het licht. Om ons te verleiden en te misleiden. Een voorbeeld van iemand die op brute wijze werd aangevallen door de Satan is Job. Job verloor alles wat hij had. Zijn bezit, zijn kinderen, ja zelfs zijn gezondheid. Maar hij hield stand. En hij gaf de duivel geen voet. En hij eerde God door zijn naam te prijzen, ondanks dat hij overstelpt werd door verdriet. Maar het kan ook veel subtieler. Zoals in het leven van die vrouw die ik onlangs sprak na een dienst. En die mij vertelde dat zij in haar pastorale nood hulp had gevraagd aan een hervormd predikante. Deze predikante had haar een boek gegeven van een psycholoog die de Oosterse yoga- en meditatietechnieken uitlegt, zodat ze één zou kunnen worden met het alzijnde en rust zou kunnen vinden. Levensgevaarlijk. En gelukkig vond deze vrouw dat zelf ook en had ze dat boek gegeven aan een van de oudsten van haar gemeente om dat vervolgens maar in de prullenbak te doen. Volgende sheet graag. Lieve broeders en zusters, het is tragisch dat in onze tijd zoveel aanhangers van het Griekse denken in een modern jasje als het humanisme en het atheïsme God bewust buiten hun leven houden. Maar niet minder tragisch is het om te zien dat velen die wel in God geloven en zichzelf christen noemen, zich desalniettemin inlaten met allerlei vormen van Oosterse spiritualiteit en paranormale zaken als yoga, transcendente meditatie, mindfulness, reiki, mandala, tarot, pendelen, astrologie, magnetisme, spiritisme, paragnosie enzovoort enzovoort. Zonder dat ze zich realiseren dat zij hiermee evenals Salomo zich compromitteren met afgodische machten die God een gruwel zijn. En het is zorgwekkend, lieve mensen, dat zij hiermee, het zij onbewust, het zij willens en wetens, een deur in hun leven openzetten, waar de duivel zijn bokkenpoot tussen zet, en zij daardoor de grip en de autoriteit kwijtraken op bepaalde gebieden in hun leven, zodat de tegenstander tegen hen kan zeggen, dat gebied is nou van mij. Je hebt me daar toegelaten en daarom heb ik daar rechtens ook aanspraak op. En je ziet maar dat je het terugkrijgt. En dan moet ik denken aan die diepgelovige gescheiden vrouw die in een onbewaakt moment een vloek over zichzelf had uitgesproken door te zeggen dat op het moment dat haar zoon volwassen zou zijn en het huis uit zou zijn, zij zelfmoord zou plegen. Toen ze later geconfronteerd werd met moeite en zorg in haar leven, nam zij op een gegeven moment een mes om zich daarmee van het leven te beroven. En toch was er iets wat haar tegenhield. En toen mijn vrouw en ik nog niet zo heel lang geleden haar leerden kennen en zij ons haar verhaal vertelde, toen hebben we met haar gebeden. En heeft zij dit ook als zonde beleden en die verschrikkelijke woorden herroepen die haar in de ban hielden. En in de naam van Jezus ook de invloed daarvan op haar leven verbroken. Lieve mensen, heeft de tegenstander misschien op een of ander gebied in jouw leven wellicht ook een voet tussen de deur gekregen? En is dat misschien zelfs gaandeweg uitgegroeid tot een bolwerk? Weet u, het zou zomaar kunnen zijn dat bepaalde dingen in uw leven, dat u die toeschrijft aan uw karakter of aan een traumatische ervaring, zonder dat u zich realiseert dat dit wel eens duisternis zou kunnen zijn. En gelooft u me, ik ben een nuchter mens. En ik zie echt niet achter elke boom een demon. Maar ik kom er wel steeds meer achter dat onze tegenstander een gluiperd is. En als je hem eenmaal een hand hebt gegeven, lieve mensen, tel je vingers maar na. Want je kunt er zeker van zijn dat je er minstens eentje mist. Volgende sheet graag. Een aanwijzing hiervoor kan zijn dat jij worstelt met angst. Met concentratieproblemen. Dat je gebrek hebt aan zelfbeheersing. Dat je worstelt met onvergevingsgezindheid. Wrok, bitterheid, schuld, schaamte. Dat er zelfveroordeling of veroordeling in je leven is. Dat er gevoelens van minderwaardigheid zijn. Dat je ongezonde denk- en leefpatronen hebt. Verslaafd bent aan eten en drinken, roken en drugs, porno en seks. Dat er geestelijke lauwheid is in je leven. Of andere zonden waar je op de een of andere manier niet mee wil of kunt breken. En weet u, het zou zomaar kunnen zijn dat u haarscherp weet waar en wanneer de ellende is begonnen. Zoals die vrouw die mij vertelde dat ze haar vrede was kwijtgeraakt na haar bezoek aan die paragnost. Een vrome man hoor, want in zijn wachtkamer hing een prachtige schilderij van het laatste avondmaal. Maar ondertussen, misschien moet u biddend nog op zoek naar de bron van narigheid, naar de bron van onrust en onvrede en spanning en angst in uw lijf, voordat u heel concreet ook bepaalde zaken kunt aanpakken. Maar wat er ook misging in uw lijf, weet u, we hebben een heiland die niet alleen onze verlosser is van zonden, maar ook onze geneesheer is van kwalen en onze bevrijder is van duisternis en gebondenheid. Hij kwam naar deze wereld om, zoals hij dat zelf zei in Lucas 4, in de synagoge van Nazareth, om armen het evangelie, die blijde boodschap van Gods reddende liefde te brengen, en gevangenen loslating te verkondigen, blinden het gezicht te geven en verbroken mensen vrij te maken. Aan dat kruis van Golgotha, daar droeg de Heer Jezus Christus niet alleen onze zonden, onze schuld, maar daar ontwapende hij ook de overheden. Aan dat kruis stelde hij alle machten tentoon en zegevierde hij over hen. Volgende sheet graag. En als kinderen van God en als stadhouders van zijn koninkrijk mogen we dagelijks leven uit zijn vergeving. Mogen we dagelijks leven uit zijn genezing. Mogen we dagelijks leven uit zijn bevrijding. En lieve mensen, wanneer er dingen fout zijn gegaan, in uw en in jou, in mijn leven, laten we die dan brengen, zoals Paulus in het door ons gelezen gedeelte schrijft, onder de gehoorzaamheid van Christus. En laten we dan ook openlijk en eerlijk onze tekortkomingen opbiechten aan God, om vergeving en genezing te ontvangen. Om herstel en bevrijding te ontvangen. En te breken met het kwaad in ons leven. En lieve mensen, als de geestelijke strijd u zwaar valt, doe dan een beroep op uw medebroeders en zusters. Doe dan een beroep op uw voorganger, uw oudsten. Om samen met hen te bidden. Om u los te spreken en los te bidden in Jezus' naam, zodat u weer als een blij en een verlost mens door het leven kunt gaan. En als dan die boze, die tegenstander, weer aan je poort rammelt met een of ander dwangbevel, of met een of ander verleidelijk aanbod, ga dan in je autoriteit staan als stadhouder van de hoogste koning. Stel je dan op in de wapenrusting die God je gegeven heeft, waarvan Paulus een prachtige beschrijving geeft in Efeziërs 6, en biedt weerstand aan die duivel. En weet u wat broeder Paulus, of wat broeder Jacobus dan zegt, als we dat doen, als we ons opstellen in die geestelijke wapenrusting, en elke verleiding trotseren, dan zegt broeder Jacobus, en dan zal die tegenstander ook van je vlieden. Jacobus 4, vers 7. Lieve broeder, stadhouder, prins, en lieve zuster, stadhoudster, prinses, mag ik u vanmorgen uitnodigen om te leven als een kind van God uit de kracht van de geest. Met zoals Paulus schrijft in 2 Korintiërs 6 vers 7, de wapenen van de gerechtigheid in je rechterhand en in je linkerhand. Wees een bolwerk van de Allerhoogste. En evenals broeder Paulus, bruikbaar in het slechten van bolwerken, van duisternis. Niet alleen in je eigen leven, maar dat ook in levens van mensen om je heen. Zodat zichtbaar wordt dat Jezus overwinnaar is. En wij met hem. Amen.